Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond luisteraars, het is vandaag donderdag 3 september en wij gaan weer een nieuwe aflevering van Te Gast Bij maken. We hebben aan tafel twee dames van de nieuwe school Het Uilenpoortje. Welkom Ingrid van Ginneken en Caroline Verket. Ingrid is directeur en Caroline is coördinator Uilenpoortje. En we hebben ook al in de studio Albert Jansen, die is onze tweede item en die komt straks iets vertellen over de kunstwerken die vroeger bij de Maria Regina school hoorden en bij de Akkewinden en die nu op de nieuwe school een plaats gekregen hebben. En dan hebben we aan het eind van de uitzending nog een telefonisch interview met Sandra Tuitelaars over de livestream en de dankjewelreceptie voor heemkundevoorzitter Ad Jacobs. Maar we beginnen bij het begin. Welkom dames. Ja, ik moet ook nog even zeggen dat Johan Staes met mij samen presenteert vandaag. En Marcel Thomas doet de techniek. Heb ik alles gezegd. Beginnen we maar gewoon bij het begin, denk ik. Wie is Ingrid van Ginneken en wie is Caroline Verket? Misschien fijn voor de luisteraars als jullie even voorstellen. Want de mensen die kinderen op school hebben, die weten natuurlijk allemaal wie jullie zijn. Maar er is ook nog een hele grote kring omheen die helemaal niet weet wat er allemaal gebeurt op de lagere school. Ja. Dus.
Ik ben Ingrid van Ginneken en ik ben directeur van de Akkewinden de Regenboog. En nu ook het Uilenpoortje. Heel kort gezegd.
Ja. Ja. En waar kom je vandaan?
Ik kom uit Bavel. Daar ben ik geboren en getogen. Dus ook een dorp met veel tradities en gebruiken. Dus ik voel me hier ook wel thuis dit dorp.
Maar wij nemen ook aan dat je niet meteen directeur bent geworden. Dat je hiervoor ook nog andere jobs gedaan hebt.
Ja, heb ik ook in Bavel gedaan. Ik ben daar begonnen als leerkracht. En via diverse functies uiteindelijk adjunct directeur geworden. En sinds 2 jaar nu directeur hier in Baarle-Nassau.
Dus, je bent Koen opgevolgd.
Ik heb Koen opgevolgd.
Koen Baks.
Ja. Ja.
Ik ben Caroline Verket. Ik ben de coördinator van het Uilenpoortje. Hiervoor, dus ik doe dit nu 2 jaar ongeveer. En hiervoor ben ik leerkracht geweest op de Akkerwinden altijd. Ik woon in Breda al 13 jaar. En toen ik ging studeren aan de PABO ben ik daar naartoe verhuisd. Daarvoor heb ik altijd gewoond in Zeeuws-Vlaanderen. Daar ben ik opgegroeid.
We gaan kijken of we gaan luisteren of we het nog een beetje kunnen horen.
Waarschijnlijk wel.
Ja, overigens een mooi accent. En als je toch even bij de functie bij een directeur kunnen we vaak ons nog wel iets voorstellen. Of directrice, hoe je het wil noemen. Een coördinator, wat doet die?
Ik heb heel veel overleg met Ingrid. We hebben ook nog een coördinator voor de bovenbouwgroepen. En ook nog een locatieleidster bij de Regenboog. En samen zijn wij het managementteam bij ons op school. Dus wij hebben wekelijks overleg. En wij zijn dus ook nu volop bezig richting het traject van de fusie met samenwerkingsschool. Die per 1 augustus 2021 zal starten.
Ja, want vorig jaar is er al een intentieverklaring ondertekend. Ja. Daar was ik even bij. En je kunt natuurlijk niet van de ene op de andere dag zomaar samen gaan. Een heel traject is daaraan vooraf gegaan. Kun je daar eens iets over vertellen, Ingrid, hoe jullie dat aangepakt hebben?
Ja, dat is eigenlijk 11 jaar geleden zijn de beide scholen, de Regenboog en de Akkewinden, samen in een gebouw gegaan. Ook met als idee om uiteindelijk een kindcentrum te worden in Uilenpoort.
Dus was toen al het idee?
Ja. Dat was toen al het idee en daar zijn later wat acties opgezet. In ieder geval brede school werd het toen nog genoemd. Er zijn ook gaandeweg wat acties opgezet, maar uiteindelijk heeft dat niet het resultaat gehad dat de samenwerking geïntensiveerd is. Toen de locatieleider van de Regenboog en directeur van de Akkewinden beide met pensioen gingen, hebben de besturen de handen ineens geslagen en hebben gezocht naar een directeur voor beide scholen. Wat een vrij unieke situatie is, omdat het twee stichtingen zijn. Dus het was ook wel even zoeken van hoe gaan we dat doen. En ik kreeg de speciale opdracht mee om de samenwerking te gaan zoeken en te gaan kijken hoe konden we die beter wegzetten als basis voor het kindcentrum. En naast mijn benoeming is er ook een verbinder aangetrokken die het proces heeft begeleid. En het eerste jaar, dus 2 jaar geleden, zijn we gestart met vooral onderzoek te doen van nou, waar staan beide scholen nou eigenlijk voor? Wat voor onderwijs wordt er gegeven? Wat zijn uitgangspunten? Wat voor kinderen willen beide scholen dat er van school vandaan gaan? En aan het einde van het jaar kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat wat beide scholen wilden zo dicht bij elkaar zat, dat het een logisch gevolg was om samen te gaan.
Er zaten niet hele grote uitschieters in dingen die onverenigbaar waren.
Nee. Dat zat echt heel dicht bij elkaar. Alleen had dat uitstraling niet. Is dat niet iets wat heel zichtbaar was? Het was ook heel moeilijk om dat zichtbaar te maken, omdat we merkten in het eerste jaar bij de inschrijfmeerdagen dat ouders eigenlijk vooraf al een keuze hadden gemaakt voor een school op basis van de informatie die ze uit de omgeving hadden gehaald. Dus niet zozeer over wat wij over het onderwijs konden vertellen. Dus dat maakte dat we dat ook niet zo naar buiten konden brengen. Ja, en de Regenboog is natuurlijk een hele kleine school. Daardoor zitten er wel verschillen. Maar in de uitgangspunten van wat willen we nu voor die kinderen, zat het verschil niet zo. Dus die werden wel heel erg ingegeven, ook door de grootte van de school.
En als je daar ook... Ik was destijds ook nog ergens in de buurt toen de openbare school is opgericht. En dat leverde toen best ook wel soms ook wel een stevige concurrentiestrijd op. Hè. En gelukkig is dat ook alweer achter ons. Als je er ook toch kritisch naar durft te kijken, wat verlies je als je die twee scholen bij elkaar brengt en wat win je ermee?
Dat is wel een moeilijke vraag. Ja, wat we... Ja, eigenlijk weet ik niet of we per se verliezen. Wat ik denk... We winnen vooral heel erg dat we samen een koers gaan varen. Dat we meer draagkracht hebben doordat we groter zijn. Dat je elkaar niet beconcurreert. Dat we samen staan voor alle kinderen van Baarle-Nassau. En ik denk, ja, wat je zou kunnen zien als een verlies, is het feit dat je als hele kleine school dingen in een makkelijker georganiseerd krijgt, makkelijker gezinnen bij kan betrekken dan bij een grote school. Een praktische zaak. Ik heb vorig jaar bij beide scholen, de ene school noemt het wintervoering, de regenboog, en op de Akkerwinnen was kerstviering. Ja, dat heeft andere organisatie erachter zitten. Omdat of jij met 45 of 50 kinderen iets organiseert, dan kon het makkelijker met broertjes, zusjes, vaders, moeders erbij. Dat kan op de Akkerwinnen niet. Dus dat is iets wat je wel, denk ik, als een verlies zou kunnen benoemen.
En is dat ook... natuurlijk, we hadden daar een bijzondere school, een christelijke school en openbare school. Dat verliest de school dan zijn christelijke signatuur?
Nee, want wij gaan een samenwerkingsschool worden. En een samenwerkingsschool is een vorm die steeds vaker wordt gebruikt, omdat met name in krimpgebieden, waarin je in die school zowel de openbare als de katholieke identiteit terug laat komen.
En hoe organiseer je dat in de praktijk?
Nou, wat we nu gedaan hebben afgelopen jaar, toen de keuze is gemaakt al om samen te gaan, hebben we het afgelopen jaar heel erg gewerkt aan de identiteit. En welke eindtermen hebben we voor de kinderen die onze school verlaten? En daar is natuurlijk ook de levensbeschouwelijke identiteit een groot onderdeel geweest. Het is alleen levensbeschouwelijk is breder dan alleen maar geloof. Het gaat ook over normen en waarden en hoe sta je in het leven. Dus we hebben die twee facetten. En waar we voor gekozen hebben is om aan te sluiten bij de tradities in het Baarlese. En in het Baarlese zijn een aantal katholieke tradities. En die brengen we wat nadrukkelijker in beeld. Dus dan hebben we het over kerst, over carnaval en over Pasen. Daar leren we ze de achtergronden van. Daar zorgen we dat kinderen precies weten waar het vandaan komt. Dat vieren we ook. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de wereldgodsdiensten. Maar dat is een item wat iedere school moet doen, zowel openbaar als katholiek.
Is dat voor jou, Caroline, ook een onderwerp wat jij bespreekt in jouw functie met de leerkrachten?
Ja zeker, zeker. Want wij zijn met het Uilenpoortje zijn wij dus nu al aan het kijken van hoe kunnen wij de nieuwe identiteit in ons onderwijs inpassen. En daar zijn dit soort dingen zijn daar wel onderdeel van.
En betrek je daar ook de ouders bij?
Ja, de nieuwe identiteit is ook vorig jaar in samenwerking met ouders tot stand gekomen. Dus er is een enquête uitgezet waar alle ouders van beide scholen toen de tijd nog op hebben kunnen reageren. En er is toen een identiteitscommissie geweest waar zowel leerkrachten als ouders bij betrokken zijn geweest. Dus al die partijen samen zijn gekomen tot een nieuwe identiteit.
En dat op basis van gelijkwaardigheid. Dus dat is wel een van de uitgangspunten. Dat ook al zit er een verschil in grootte, de stemmen zijn gelijk. Dus er waren evenveel ouders van de regenboog als van de Akkerwinden en ook evenveel leerkrachten van beide scholen.
Ja, dat is een mooi project. Ik weet niet of we nog iets willen zeggen over deze fusie. Want anders zijn we eigenlijk ook wel geïnteresseerd. Nu jullie toch hier zijn. En we nog steeds op 1,5 meter zitten. In het onderwijs in coronatijd. Er ligt natuurlijk een aantal maanden achter jullie. Toen eigenlijk nog geen grote vakantie was geweest, om zo maar te zeggen. Hoe hebben jullie dat ervaren? En ook hoe hebben de leerkrachten dat ervaren?
Nou, in het begin is het best wel even spannend geweest. Toen wij na de meivakantie op 11 mei, als ik het goed heb, weer mochten beginnen. Was het toch even spannend van, goh, hè, de kinderen komen weer naar school. Alle leerkrachten komen weer naar school. Die waren overigens in eerste instantie vooral heel erg blij dat ze weer fysiek op school les konden gaan geven. Het onderwijs op afstand is toch wel een lastige opgave. Om de kinderen goed in beeld te krijgen, om contact te hebben met alle kinderen. Online lesgeven, zijn nieuwe ervaringen voor iedereen geweest. Dus die waren vooral opgelucht en blij dat ze weer terug naar school konden. En we zijn in het begin gestart met halve klassen. Dus iedere groep kwam dan om de dag kwam naar school. Dus op die manier hadden de leerkrachten vooral heel veel aandacht voor het kind. Dus dat werd echt als heel positief ervaren.
En is dat ook voor een directeur continu een bron van zorg? Van hoe kan ik ook de hygiëne waarborgen? De luchtventilatie, waar het nu heel veel over gaat. De raam moet weer open of juist niet. Hoe is dat bij jullie hier geregeld?
We hebben toen we weer naar school mochten, hebben we gezorgd voor dat deurklinken, dat soort zaken vaker gereinigd worden. Dat de kinderen standaard met binnenkomen op school, maar ook naar het buitenspelen hun handen gaan wassen. Want dat is eigenlijk natuurlijk het allerbelangrijkste daarin. Daar zit inmiddels een ritme in. Ik was vandaag, mocht ik even vervangen in een groep 3. Ik sta niet zo vaak meer voor de klas, dus in dat ritme zit ik niet helemaal. Maar kinderen gingen als vanzelfsprekend vanuit het buitenspelen meteen de handen wassen. En de verdeling was en zoveel bij de toiletten en zoveel in de klas. Dus dat liep als vanzelf. Dus dat is inmiddels al wel een gewoonte geworden. Dus daar heb ik niet per se de zorg om. Waar ik wel zorg om heb, is kinderen die mogelijk niet naar school toe kunnen. We hebben in de beginperiode echt wel kinderen gehad die nog niet konden vanwege thuissituatie. Of risicopatiënten in de buurt. Maar voor nu ook als leerkrachten verschijnselen gaan vertonen. Want dan moeten ze getest worden, dan vallen ze uit. Stel dat er iemand is met corona, wat dan? Je loopt zomaar het risico dat je meerdere mensen een paar weken uit de roulatie hebt. En hoe gaan wij dan zorgen voor ons onderwijs? Dat is wel een zorg die we
normale
hebben.
Griepverschijnselen, herinner ik me wel, toen onze kinderen jong waren, dan had je continu de griep in huis.
Ja, dat klopt.
Was de ene niet, dan was de ander.
En het winterseizoen komt er weer aan. Precies. Dus dan komen alle snotneuzen weer.
En we hadden eigenlijk wel gedacht dat de zomer rustig zou blijven. Dus dat we nu eigenlijk in een positievere flow zouden zitten dan we daadwerkelijk zitten. Dus het feit dat we daar nu al mee te maken hebben en dat nu al mensen meer klachten krijgen, geeft wel enige zorg voor het komend half jaar.
Ja. Maar ja, je kunt daar toch niet op vooruit lopen. Het komt zoals het komt.
Precies.
Dat is zo.
We kunnen alleen ons best doen om het zo goed mogelijk op te lossen en zorgen dat we ons onderwijs zo goed mogelijk door kunnen laten gaan.
Heb je ook nog speciale maatregelen? Want ik begreep dat het vooral voor de school een probleem was dat er geen volwassenen binnen mochten komen. Die kinderen zijn het probleem niet, maar de volwassenen eigenlijk. Ja. Dus de ouders mogen niet meer op het speelplein komen. Of mochten dat...
De groepen 1 tot en met 3. De ouders van de kleinste wel. Ja. Maar verder niet.
Nee. En ook niet in de school?
Alleen op afspraak.
Ja.
Dus als wij... We hebben straks kennismakingsgesprekken. Die doen we wel, want we vinden het heel belangrijk dat we een goede relatie met ouders en kinderen hebben. Daar is een kennismakingsgesprek wel echt van belang voor. Dan kun je elkaar gewoon beter verstaan en begrijpen.
Ja.
Dus dat doen we wel op afspraak in de school.
Ja, dat is ook inderdaad heel belangrijk.
Ja.
Voor de leerkrachten is het denk ik ook niet altijd makkelijk. Zit daar ook nog verschil in? Hoeft denk ik niet per se aan leeftijd gebonden te zijn. Dat de ene leerkracht er makkelijker mee om kan... Met nieuwe technieken of met lesgeven in coronatijd dan de ander?
Ja, die verschillen hebben we wel gezien. Je merkt dat het heel, heel onnatuurlijk is geweest voor iedereen om voor een scherm te moeten zitten. En wij werkten met met een digitaal programma, met een online programma. En je hebt nooit alle kinderen in beeld. Dus Je wist niet of iedereen je les aan het volgen was, of ze het allemaal begrepen. We hebben ook situaties gehad dat kinderen een half uur naar hun voorhoofd hebben zitten kijken omdat de camera verkeerd stond. Ja. Dat soort dingen gebeuren ook. Kinderen hebben in de gaten gekregen dat ze op een gegeven moment de microfoon uit konden zetten. Er zat een leerkracht, die stond gewoon op stil, was een half uur aan het uitleggen. En de kinderen hadden de grootste lol. Dus dat zijn wel situaties waar je tegenaan loopt.
Ja.
En daar moet je proberen om... Ja, een vorm in te vinden, een weg in te vinden, om dat goed vorm te geven.
Heeft die corona ook nog invloed gehad op het proces van samengaan? Want het zit natuurlijk ook net in die voorbereiding van dat uilenpoortje. Dan kan je elkaar niet spreken, je hebt geen vergaderingen. Ja. Nee,
het is wel moeilijker geweest. Ja. We hebben wel een paar momenten wel gekozen om in de grootste ruimte wel bij elkaar te zitten. Voor de identiteitscommissie was dat wel echt belangrijk. Het heeft ook wel voordelen gehad, want we hebben zo een vragenlijst uitgezet vanwege corona... Omdat we de ouders niet bij elkaar konden krijgen. En daar hebben we heel veel respons op gehad. Ik ben er vrijwel van overtuigd dat we die respons niet hadden gehad... als we een ouderavond hadden gehad.
Ja.
Dus dat heeft ook wel voordelen gehad. En we gingen samen...
Nadeel
heeft
zijn voordeel, zeggen ze, ja.
Ja. Ja, je gaat ook wel dingen samen doen, want je zit samen in een gebouw. Dus je gaat het ook wel samen communiceren, samen afspraken maken. Dus het heeft ook voordelen.
Moet er nog een nieuwe naam komen?
Ja, daar wil ik het nog over hebben, ja.
Ja. Ja,
zo we ik zijn, vind een uilenpoortje wel een hele goede vondst, hoor.
Ja. Hij is vooral heel schattig, hè?
Ja.
Voor de doelgroep heel erg geschikt.
Een uil is heel wijs. Hè?
Een uil is heel wijs, ja. Nou, wie weet gaat dat eruit komen. We gaan daar ouders en kinderen ook bij betrekken. Wat ik nog wel even wil zeggen, dat het de periode is heel heftig geweest. Het heeft veel teweeggebracht bij leerkrachten ook. Maar ik ben heel echt ontzettend trots op de flexibiliteit en de inzet van de leerkrachten. Ook nu weer. Er zijn echt wel mensen die het spannend vinden... Maar die zetten dat toch aan de kant, omdat ze toch graag hun onderwijs zo goed mogelijk vorm wil geven. Dus ik ben daarin echt heel trots op de teams die werken.
Ik denk dat de waardering in de maatschappij ook toegenomen is voor jullie beroep. Want heel veel ouders,
denk het ook, ja.
Heel veel
ja.
ouders hebben kinderen thuis gehad en hebben ook zelf les moeten geven. En hebben ook ervaren dat dat nou niet altijd makkelijk is. Zeker niet als het moest combineren ook met thuiswerken.
Ja. Dus maar ook daar heb ik wel bewondering voor, want mensen hebben het maar wel gedaan. Ze hebben wel de tijd gevonden en ze hebben wel de kinderen zo goed als ze konden meegenomen in het onderwijsproces. Waardoor we eigenlijk zeker in de onderbouw op leesgebied ook geen achterstanden zien. Dus ik denk, nou, ook daar pet je af om dat allemaal maar georganiseerd te krijgen. Als ouder zijn, dit gaat er maar aan staan.
Ja.
Mooi.
Ja, wij hebben geen schoolgaande kinderen meer, Johan. Dus we hebben er niet zelf geen ervaring
mee. Ik heb nog één student. Hè, dus,
oh ja.
Ik heb nog Koren te velden.
Maar ja, die hoef je niet meer te stimuleren en achter zijn volle te zitten, denk ik.
Het is een zij en die is redelijk zelfstartend. Ja,
ja. Ja, we moeten denk ik gaan afronden. We hebben altijd de vraag aan onze gasten om een favoriet nummer aan te dragen... wat nu gedraaid wordt aan het eind van het interview. Kunnen jullie iets zeggen over de muziek die jullie uitgekozen hebben?
Ja, daar hebben we het heel even over gehad vanmiddag. En nou, wat voor ons beiden ontzettend toepasselijk is, is muziek. Muziek nou, in ja, het breedste zin van het woord, denk ik wel. Allebei muzikaal. Bespelen ook allebei een instrument. Dus voor ons ook weer een verbindende factor. Naast het werk en het onderwijs is dit toch wel heel toepasselijk. Wat denk ik heel goed bij ons past.
En ook bij school.
Ja.
Want muziek is in de school ook belangrijk.
Ja, dat is ook zo.
Ja.
Bedankt voor jullie tijd, voor het interview. En als er nog eens nieuws is, dan hoop ik dat jullie dat hier weer willen komen vertellen.
Zeker, graag.
Dank je wel.
Dank je wel.
Music was my first love. And it will be my last. Music of the future. And music of the past. Without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through.
music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, the music of the past, music of the
Ja, luisteraars, terwijl de klanken van John Miles wegsterven, zoals dat heet, gaan we over naar ons tweede item. En daarvoor is Albert Jansen aangeschoven. En wat is nou eigenlijk mooier als we net met de twee verantwoordelijken voor de school in Baarle-Nassau hebben gesproken, die op dit moment verantwoordelijk zijn, om dan ook met iemand te spreken die ook jarenlang verantwoordelijk is geweest voor het onderwijs in Baarle. Dus Albert, je bent hier natuurlijk om te praten ook over het kunstwerk. Maar het is denk ik ook wel goed voor de luisteraars, niet iedereen zal jou kennen, om toch nog even een klein stapje terug te nemen. Hoe ben jij eigenlijk in Baarle-Nassau verzeild geraakt in jouw onderwijscarrière?
Hoe ik hier verzeild ben geraakt? Toen wij trouwden, hadden we hier een huis in Baarle-Nassau. In Nieuwelijkoten konden we geen huis krijgen. Want ik stond toen in die tijd, was ik verbonden aan de school van Nieuwelijkoten. Ik ben daar 25 jaar aan de school geweest. Bijna 25 jaar hoofd van de school in die tijd. En toen kwam in 85, kwam hier ruimte op door de fusie van kleuterschool en lagere school. Ben ik toen hier naar Baarle-Nassau kunnen overstappen. Op verzoek van het bestuur. Die hadden mij benaderd van, hey, is dat niet voor jou om hier een Baranassoles te gaan geven?
En toen was de jongensschool, de toenmalige jongensschool, de Aloysius en de Maria Regina school, waren al gefuseerd?
Die waren nog niet gefuseerd. Er waren toen nog twee aparte scholen, allebei gemengde scholen. De fusie is pas gekomen in 1993. En toen ook met de naam Akkerbinden.
Dus jij hebt ook een scholenfusie meegemaakt, net als de dames.
Ik heb drie fusies meegemaakt.
Oh, drie fusies.
Ik ben bij loopbaan begonnen. In Tilburg ben ik eventjes, heb ik een goede maand verbonden geweest. Toen ben ik in Ulekoten. Ulekoten had twee kleine schooltjes, twee driemaatscholen. En op een gegeven moment trouwde het hoofd van de meisjesschool. En toen, wij hadden al zo langer wens de kerting gegeven van, maak er nou een gemengde school van. En uiteindelijk was eigenlijk toen dat de kans. En het was nog de laatste 14 dagen van de vakantie. En toen moest ik bij de pastoor komen. Of toen was de toenmalige hoofd kwam bij mij aan huis zeggen van, ja, ik stop ermee. En toen kreeg ik ineens te horen van de pastoor, ja, dan zorg ik maar dat je de zaak samenkomt. Dus mijn vakantie was voorbij. Want je moest allerlei instanties aanschrijven. Je moest van alles regelen.
Je had nog 2 weken om het te regelen.
2 weken om het te regelen. Dat was de eerste fusie. Nou, en toen dat rand tussen de fusie hier in 1993 ook. En ook in Baranassoles dus van de twee scholen. En ik heb er nooit gespijt van gehad om hier in Baranassoles te komen werken. Ik heb in Ulekoten heel graag gewerkt. Maar ik vond het toch een uitdaging om een stuk grotere school met meer leerkrachten, meer specialiteit te hebben. Iedereen heeft toch zijn specialisme om daarmee te kunnen werken.
En ik weet, Albert, dat jij je graag ook diplomatiek opstelt, hè? Maar we kunnen toch niet laten om jou de vraag te stellen. We hebben je zojuist gesproken met de verantwoordelijke voor de nieuwe school. Hè? De samenvoeging van voorheen de openbare school, de Regenboog en de Akkerwinden. Hoe kijk jij daar nou tegenaan? Want jij hebt natuurlijk nog wel die periode meegemaakt dat de verhoudingen wat gepolariseerd waren.
Toen de openbare school hier begon, toen stond ik nog in Ulekoten. En ik heb toen op een bestuursvergadering, want dat was toen eigenlijk toch wel een beetje fel, gezegd, ga nou eens met elkaar praten, voordat je weer zo tegenover elkaar kan staan. De toenmalige voorzitter van het schoolbestuur, die zag dat niet zo zitten. En in het begin is er best een, die verhoudingen waren niet prettig. En ik heb het dus ook gemerkt, toen hier in de Uilenpoort dus huisvesting kreeg voor de beide scholen. Toen dacht ik, ja, dat moet toch op een gegeven moment uitlopen op een fusie. Of op in ieder geval innige samenwerking. Nou, dus wat dat betreft juich ik dat eigenlijk wel toe.
Je had een vooruitziende blik wat dat betreft.
Ja, misschien wel. Ja. Nee, maar ik vond, kijk, die felle opstelling ten opzichte van elkaar, dat was niet zo prettig. En ik was natuurlijk als hoofd of als directeur van de school een beetje gebonden om het bestuursstandpunt uit te dragen. Maar inwendig was ik het er eigenlijk niet helemaal mee eens dat er zo fel tegen elkaar opgetreden werd.
Ja, dat is wel mooi te horen. Je zou zomaar een ander standpunt van jou verwachten. Ik wist het ook niet. En mooi te horen dat je daar ook achter kunt staan.
Ja, nee, dat is ook.
Ja.
Maar we hadden jou uitgenodigd om iets te komen vertellen over de initiatieven die jij hebt genomen. Wat nog ook met het verleden te maken heeft, met de Maria Regina school nog uiteindelijk, denk ik. Hè?
Ja. Nou, het was zo toen de Uilenpoorters, of toen de beide scholen, Regenboog en Akkerwinden, in oktober 2009 dus het nieuwe gebouw betrokken, de Uilenpoort, was natuurlijk de vraag, ja, we wisten dat de scholen gesloopt zou worden, wat gebeurt er met die kunstwerken? En dat was in het begin de bouwkundige van Giesbergen en de bouwkundige van de gemeente, die waren er helemaal niet blij mee dat ik op een gegeven moment zo eens een paar artikelen in de krant had geschreven om die kunstwerken in ieder geval te handhaven. Zij is ten eerste, die krijgen we er nooit uit gezaagd.
Want wat waren die kunstwerken, Albert? Misschien wel goed om dat ook even voor de luisteraars te vertellen.
Maria Regina. En dat was de symbolen van de vakken in het onderwijs. En dat was dus op de Aloysiusschool stond een afdruk van
silhouet.
Een silhouet, dus van een leraar met 2 kinderen. En op een gegeven moment dat werk is door de heemkundekring al snel aangegeven, dat gaan we er niet uithalen. Dat is veel te duur. Dat kunnen we straks opnieuw aanbrengen. Maar de Maria Regina en die symbolen, die wilde men toch wel handhaven.
En die waren als beeldhouwwerk, ik herken ze wel, maar ik heb er natuurlijk nooit heel goed naar gekeken. Die waren als beeldhouwwerk daar tegen de gevel aangemaakt?
die waren tegen de gevel aangebracht. Bij die zender dus wel uiteindelijk uitgezaagd moeten worden. En die zijn toen op de gemeentelijke werkplaats zijn ze opgeslagen. Daar hebben ze ongeveer 10 jaar dus gestaan. En toen waren ze tot raad ook beu. Het was het begin niet zo makkelijk. Op een gegeven moment, ik ben zelf eigenlijk op het idee gekomen naar aanleiding van het feit dat in 1988 dat de silhouet bij de Aloysius is aangebracht. En ik was een keer op bezoek in Ouwenbosch en toen zag ik bij de kerk mooi standbeeld, mooie afbeelding van een kunstenaar als waardering en ook herinnering aan het werk van de religieuzen in Ouwenbosch. Dat bracht mij op het idee om te zeggen, hey, zoiets moesten wij in Balenasso ook kunnen realiseren. Want hier zijn uiteindelijk in de vorige eeuw heel wat congregaties werkzaam geweest. Maar vooral hebben wij ons gericht op de zussen Dominicanessen en de broeders van de christelijke scholen. Maar uiteindelijk zijn er ook andere congregaties hier betrokken.
Dus dat is eigenlijk jouw drijfveer? Dat je zegt,
dat was mijn drijfveer. En ook het behoud van de kunstwerken. Want ik vond het zo jammer dat er dus kunstwerken van de heer Doesburg verloren zijn gegaan. Want uiteindelijk is toch eigenlijk een beetje ondergewaardeerd. Deze man die heeft kunstwerken in België, in Duitsland, in Frankrijk, in Japan, in Portugal. Ik ben op een gegeven moment gaan praten eens met zijn mevrouw Doesburg op de Eipelaar in Breda. Die had er hele fotoboeken van liggen. Toen was ze nog uiteindelijk goed helder van geest. En ja, dan heb ik heel wat informatie over die kunstenaar gekregen. En ik vond het gewoon jammer. Kijk, in het vroegere bejaardenhuis, bij de Limfa, daar hingen kunstwerken van hem. Die zijn gewoon verloren gegaan, heeft niemand bij stilgestaan. Hier was het ook zo, als we niet een paar artikelen hadden geschreven in het Ons Weekblad, waardoor mensen werden wakker geschud, dan waren die kunstwerken ook verdwenen.
En wie heeft het silhouet gemaakt, Albert?
Dat silhouet heeft Hein van den Boogaert samen met Anton van Tuyl. En Anton van Tuyl heeft het nu opnieuw aangebracht op een muur op de binnenplaats van de Akkerwinnen.
Had hij de ontwerpen nog liggen of hadden jullie een foto gemaakt? Of hoe?
Wat zei u?
Hadden jullie daar een foto van gemaakt of had Anton de silhouetten of de ontwerpen?
Ja, nee, maar had hij zelf ook. Ik wil zeggen, hij wist precies hoe dat het... Want hij heeft namelijk meegeholpen met Hein van den Boogaert om het dus uiteindelijk uit te kappen ook.
Oké, ja.
Nee, dat was... Prima.
Ja. Ja, want ik heb het gezien, het staat er al op. En dan wordt het, hebben jullie een datum geprikt om het feestelijk te onthullen of aan te bieden? Of wat is precies jullie bedoeling?
De bedoeling is op 18 september dat het dus dan uiteindelijk onthuld wordt. Hoe dat weten we niet precies. Maar het is wel zo dat het aantal genodigden zal heel beperkt zijn wegens de coronavirus.
Ja, dat is logisch, ja.
Dus dat is jammer.
Ja, nou, vorig jaar hebben jullie, want het kunstwerk van Mathieu Doesburg, dat staat aan de kant van de lichtert, wou ik zeggen, van de sportzaal. Klopt, hè?
Ja, het staat op de muur van de sportzaal.
Ja, en vorig jaar toen het daar aangebracht is, toen is daar ook al even wat aandacht voor geweest, hè?
Het is namelijk, als je het in het begin, het heeft ons ontzaglijk veel moeite gekost om uiteindelijk voldoende medewerking te krijgen. Jan van Strijp, heel goed bouwkundig inzicht. En Anton vertelde, je bent een stuk creativiteit. Die hebben uiteindelijk ook heel veel bijgedragen om de verwezenlijking van dit geheel.
Ja, want in
het begin
natuurlijk...
was er namelijk een werkgroep van de Amalia van Solm. Maar uiteindelijk, die zouden het ter harte nemen. Maar dat is eigenlijk niet van de grond gekomen. Het is namelijk een zoeken geweest. Waar gaan we dat kunstwerk aanbrengen?
De plek, ja.
Anton die heeft op een gegeven moment een ontwerp gemaakt. En dan zou het op de vroegere scholensituatie geplaatst worden. Op een speciale muur, voldoende stevigheid eraan gegeven. Maar de buurt maakte bezwaar, die vonden het te groot. Toen is er gedacht op de muur van het monaster. Toen is er gesproken over een muur van de kerk, waar we helemaal niet wilden. Want zei, het moet bij de scholen zijn. Er is ook gepraat over de kapel van Nijhoven. Hebben natuurlijk wel afgewezen, zeggen nee, dat willen we niet. En uiteindelijk was alles het idee geopperd op de muur van de Uilenpoort. Maar daar was niet iedereen ook meteen enthousiast over. Dus die werkgroep is op een gegeven moment gestopt. Wij hebben een jaar of 3 geleden hebben het opnieuw opgepakt. En het heeft wel wat hoofdbrekers gekost om uiteindelijk ook de gemeente zover te krijgen. Want het kostte natuurlijk behoorlijk wat geld om uiteindelijk dat ook aan te brengen. Verder was het natuurlijk ook zo, je moest het kunstwerk naar de werkplaats brengen, de nodige oneffenheden in de weg, van lukt dat om het geheel daar naartoe te krijgen en ook terug. Dat is allemaal prima verlopen. En ik moet zeggen, Jan van Strijp die heeft daar bijzonder veel inbreng. En die kende ook wel een of andere aannemer die daar uiteindelijk meer ervaring mee had. Toen ik in het begin die tegenwerking kreeg, toen wist ik namelijk dat er in de gemeente Alphen-Kaam, in het oude gemeentehuis, ook een kunstwerk uit de muur was gehaald. Ik heb de gemeente toen benaderd van hoe hebben jullie dat gedaan en wat enzovoorts. En met die kennis heb ik dat ook overgebracht naar de bouwkundige van Giesbergen en van de gemeente. Maar uiteindelijk, Jan van Strijp heeft toen de zaak overgenomen en daar is prima gegaan.
Ja, heel mooi.
De nodige volharding en de goede mensen om je heen verzamelen, Albert.
De goede mensen om heel en een geweldig doorzettingsvermogen. Ja. Want wij hebben echt wel eens gehad van, gaan we er weer door. Maar ik ben zo iemand, als ik me ergens voor inzet, dan geef ik niet gauw toe. Dan blijf ik doorgaan tot het uiterste.
Nee, maar dat zie je ook. En zoals jij dat ook verwoordde, je zou zeggen, er worden meerdere vliegen in één klap hier gevangen. Respect voor wat de congregaties gedaan hebben voor de scholen in het dorp. En ook voor Mathieu Doesburg.
Ja, ja.
En overigens hangt er in de kapel van Nijhoven, in de kapel is er nog één van de twee muurschilderingen.
Ja, ook dus de schilderingen van Doesburg. En in die tijd is hij plotseling gestorven. Ja. En toen heeft Annemiek van Rijgersberg heeft het toen verder afgewerkt.
Annemiek Smit heeft er één zelf gemaakt en één ook ingekleurd. Maar het was na een ontwerp van Mathieu.
Ja, ja.
En, ook goed
maar over dat doorzettingsvermogen. Ik heb dat ook heel sterk gemerkt toen ik in Ulecoten aan de school stond. Daar moest heel wat gebeuren. Ik heb uiteindelijk ook met een toen goede werkgroep hebben die gymzaal verwezenlijk gekregen. Ook de oprichting van de sportvereniging. Dat kost natuurlijk allemaal heel veel tijd en energie.
Ja.
Maar ja.
Maar dat is jou wel gegeven. En hopen dat je dat ook nog lang mag hebben.
Ja, dat hoop ik ook.
Je hebt ook een muzieknummer.
Ja, dat vragen wij altijd aan onze gasten. Wat is uw favoriete muziek? En wilt u er iets over zeggen wat u uitgekozen hebt?
Ja, ik zei al, het mag Mozart of Beethoven zijn. Maar ik hou ook eigenlijk wel sterk van André Rieu.
En dat is de keuze geworden?
Ja, ik ben er ook een keer mee naar in Arnhem. Naar, hoe heet dat ook weer, het voetbalstadion?
Gelredoom.
Gelredoom, zijn we een keer geweest. Nou, fantastisch. Ja, als je dat ziet optreden. Dus ik sla niet gauw een uitzending over van hem.
Nou, heel mooi. Hartelijk bedankt, Albert, voor jouw komst en veel succes.
Ja, ik wil één ding toevoegen.
Ja.
Over het werk van de religieuzen wil ik volgende week meer een artikel schrijven in het Weekblad. En zal ik ook wat meer vertellen bij de onthulling van het monument.
Achtergrondinformatie volgt al. Heel belangrijk.
Wel het gemeentebestuur ontzaglijk bedanken voor de medewerking. En ook hun financiële steun. En ook Jan van Strijp en Anton voor hun volhouden ook samen met mij.
En jij ook bedankt, Albert.
Graag gedaan.
Dankjewel.
En het was André Rieu. En als het goed is, hebben we nu iemand aan de telefoon. Onze laatste gast. En het is Sandra Tuitelaars. Klopt dat? Ben jij daar, Sandra?
Ja, ik ben aanwezig. Ja. Goedenavond.
Goedenavond. Ja, goedenavond. Sandra is lid van het comité wat het Dankjewelfeest organiseert voor heemkundevoorzitter Ad Jacobs, die na 35 jaar trouwe dienst als voorzitter gestopt is begin dit jaar. Ja, en Sandra, jij stuurde mij een berichtje van we gaan een livestream organiseren, want de Heemkundekring heeft 1700 leden, die kunnen niet allemaal komen, maar we willen toch dat ze erbij kunnen zijn. Kun je daar eens iets meer over vertellen?
Ja, dat kan ik. We willen ook gewoon aanstaande zaterdag hebben we een dankjewelreceptie. En er zijn gewoon mensen die vanwege de corona toch niet durven te komen of niet aanwezig kunnen zijn. En door middel van een livestream willen wij eigenlijk dat iedereen deze middag met ons mee kan beleven. En wat is de bedoeling? Op onze internetpagina www.amaliavansoms.org komt een link, een livestream link. Daar kunnen mensen zaterdag op klikken, maar ook op een later tijdstip als mensen, dat het zaterdag niet past, kunnen ze ook op later die week op die link klikken. En dan kunnen ze de middag meebeleven. We hebben de middag verdeeld in 3 tijdsloten. En in die tijdsloten komen sprekers. En die sprekers kunnen mensen dan luisteren. Maar ze kunnen ook een beetje een impressie krijgen van die dag. Dus het wordt eigenlijk een beetje live televisie vanuit Balen-Nassau van de heemkunde.
Nou, dat lijkt me heel bijzonder. Hoe zijn jullie zo op dat idee gekomen?
Dat was eigenlijk zo van... je wil natuurlijk alle leden bereiken. En we hebben er heel veel, zoals je al noemde, meer dan 1700 leden. En dan wil je toch iets aanbieden waardoor mensen aanwezig kunnen zijn. En het was eigenlijk door mijn buurvrouw. Die zat achter de laptop en die zei van... ik moet dadelijk op een link klikken, want ik moet een... begrafenisdienst bijbewonen. Ik zeg, hoe gaat dat dan? En ze heeft het toen uitgelegd en ze zegt, op deze manier ben je er toch voor je gevoel een stukje bij betrokken. En in die zin hebben wij dat ook opgepakt. In dit geval voor iets feestelijks. Dat we op deze manier toch onze leden, maar ook geïnteresseerden, mensen mee kunnen laten blijven voor het dankjewel feest wat we organiseren voor Ad Jacobs.
Ja, want misschien nog even voor de mensen die dat niet weten, teruggaan in de tijd. Jullie hadden oorspronkelijk een hele mooie receptie georganiseerd. 31 ja. maart, dacht ik. Hè? En toen
het was de 29 maart. En die is helaas, net zoals vele activiteiten, niet kunnen plaatsvinden. En we hebben gezocht naar een alternatief. En voor deze dankjewelreceptie hebben mensen echt moeten aanmelden. Omdat we gewoon willen weten wie er komt, wanneer er komt. Werken we met tijdsloten om te zorgen dat we echt voldoen aan alle coronamaatregelen. Zowel van de Nederlandse overheid als de Belgische overheid. Want we zijn een Belgische vereniging.
Oh, ik dacht een Nederlandse vereniging.
Dan moet je ook een mondkapje dan hebben.
Nee. Mondkapjes hoeft in België niet meer.
Oh nee, het hoeft dan niet meer.
Nee, maar jullie hebben natuurlijk
wel... we zijn een Nederlandse... dat je het zegt, een Nederlandse vereniging op Belgisch...
grondgebied.
Ons heemhuis is natuurlijk op Belgisch grondgebied. Dat is het.
Ja. Het is een Belgisch-Nederlandse vereniging, denk ik maar. Hebben jullie lang getwijfeld? Want je hebt natuurlijk... die regels zijn zo vaak aangepast. Wanneer is het definitieve besluit gevallen... of definitieve afspraak gemaakt... dat het zo op deze manier wel door kon gaan?
Nou, dat kwam eigenlijk van diverse kanten. Toen in 29 maart kon het gewoon niet doorgaan. En toen kregen we van heel veel mensen te horen van... oh ja, jammer dat we geen afscheid kunnen nemen. Of dankjewel zeggen tegen Ad. Want Ad neemt geen afscheid van de heemkunde. Hij stopt alleen als voorzitter. En Wanneer zijn we begonnen? Ik denk toch wel 3 maanden geleden dat we toch weer bij elkaar zijn gekomen van hoe kunnen we het nu op basis van deze maatregelen toch iets organiseren. En dan is het gewoon elke week de persconferenties afwachten en wat daar weer uitgaat. En dan
plannen bijstellen misschien?
Ja, bijstellen, continu bijstellen. En dat is ook naar aanleiding van de persconferentie dinsdag geweest. Nou, op donderdag is het in België. Moet je ook even kijken of alles nog past en schikt. En dat het op een veilige en verantwoorde manier kan georganiseerd worden.
Ja. Ja, want jij zit in het comité samen met Maria Voeten, dacht ik, en met Gerda Larijsen.
Ja, klopt helemaal.
Ja. En met z'n drieën hebben jullie de plannen zo bedacht. Want er is ook een drive-through. Dat vind ik ook wel heel bijzonder.
Ja, we willen gewoon een moderne vereniging zijn. Voorafgaande aan de tijdsloten voor de dankjewelreceptie hebben we een drive-through. Nou, wat is een drive-through? Dat mensen vanuit de auto komen ze aangereden en dan staat Ad op een bepaalde plek. En dan kunnen ze even een woordje voeren met Ad en dankjewel zeggen. En dan kan de auto weer doorrijden en dan komt de volgende. En er zijn ook mensen die eventueel met de fietsen langskomen rijden. Maar allemaal op gepaste afstand.
Ja, ik vind het heel creatief dat jullie daar zoveel energie in hebben gestoken om toch in deze tijd waarin eigenlijk niks kan, nog iets wel door te laten gaan. Of tenminste, en dan op een veilige en verantwoorde manier.
Maar dat was ons uitgangspunt ook. Allereerst wat ik al zeg, van je moet er rekening houden met alle maatregelen. En we hebben het proberen om te buigen in iets positiefs en in een activiteit die wel door kan gaan op basis van verantwoorde maatregelen. En mensen zitten ook uit elkaar aan het tafeltje. Ja, we hebben maar 3 tijdsloten waar we proberen om de mensen toch op voldoende afstand van elkaar te krijgen.
En te houden.
En te houden.
Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het allemaal zal gaan aanstaande zaterdag. Heb je nog iets toe te voegen? Of is er nog iets wat ik niet gevraagd heb? Wat je nog graag wil vertellen?
Of jullie allemaal een schietgebedje willen doen voor het weer. Want het is allemaal buiten. En buiten op het terras bij de Lindenboom. En dat is dus wel... we kijken elke keer naar het weerbericht. En dat zou nog een spelbreker kunnen zijn. Dus we willen mensen die komen ook echt dat ze vrijdag ook de site willen bekijken. Daar komt actuele informatie nog op, de last minute informatie. En we willen mensen ook echt aanraden om lekker een vestje of een jas mee te nemen. Want nogmaals, het is buiten op een terras.
En het is wel droog, tenminste dat is de voorspelling, hè?
Ja, zoals we nu hebben gezien is de voorspelling een 18, 19 graden. En het weerbericht wordt een dikke 7 gegeven. Dus daar willen we het best wel voor organiseren.
En mocht het gaan regenen, heb je dan nog een plan B of een noodscenario?
Ja, tuurlijk. Dan blijft het nog steeds buiten. Maar dan zorgen wij voor een adequate oplossing door middel van een overkapping in de vorm van een tent. Maar dat er wel genoeg ventilatie is en overal wordt aan gedacht. We hebben desinfecteermateriaal. De tafeltjes en de stoeltjes worden schoongemaakt tussen de tijdsloten. Dus
overal aan gedacht. Ik wou het net zeggen.
Ja.
Je was me net voor. Nou Sandra, ik hoop dat het allemaal heel goed verloopt aanstaande vrijdag. Ik vind het heel mooi dat jullie dat zo georganiseerd
zaterdag,
hebben.
Zaterdag. Zaterdag 5 september.
Ja, en je had moeten reserveren. Dus wie er niet bij kan zijn, kan de livestream volgen. Dat is ook heel mooi. Georganiseerd via de website www.amaliavansolms.org. We hebben jou net als onze andere gasten gevraagd om een muziekje uit te kiezen of jouw muzikale voorkeur aan te geven om dit interview af te sluiten. Kan jij daar iets over vertellen wat je gekozen hebt?
Ja, de mensen die me kennen, die weten wat ik aan ga vragen. Ik ga natuurlijk Brabant van Guus Meeuwis. Dat vind ik gewoon, daar word ik vrolijk van. En dat vind ik een mooie afsluiter. En ik vind dat mooie muziek.
Nou, hartstikke goed. Bedankt Sandra voor jouw tijd. En tot de volgende keer. Dank je wel.
Graag gedaan.
Een muts op mijn hoofd, Mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Was men maar op Brabant zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. In een sigaret, het is 2:00 s'nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent en niemand ons stoort. Op de vloer ligt een lege fles wijn en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Een schemering, de radio zacht en deze nacht heeft alles wat ik van een nacht verwacht. Het is een nacht die je normaal alleen in.
Ja, luisteraars, we hebben er nog maar eentje van Guus Meeuwis achteraan geplakt. Het is toch een hele mooie Brabantse muziek, precies wat Sandra zegt. Voor volgende week hebben we onze gasten al allemaal geboekt. Dus dat kunnen we vast met u delen. 10 september, dan presenteren Rian en Johan, denk ik.
Of Wim.
Of Wim. Nee, Wim kon niet 10 september. Oh, dan moet ik doorpraten. Ja, Gregory Caspani is onze gast. Die komt vertellen over de VOC Riek en Hooivork patrouille in Kastel. Marieke Aarts, case manager dementie in de ADG-gemeente. En Frans de Rooij van het cultuurcentrum Baarle komt vertellen over de talententocht. En op 17 september heeft Wim vervolgd een special gepland. En dat heeft te maken met de dementievriendelijke gemeente en werkgroepen daaromheen. Dus luisteraars, blijf luisteren naar Te Gast bij de komende 2 weken. En u kunt ook altijd terugluisteren via www.omroepbaarle.nl. Bedankt Johan voor jouw inzet. Bedankt Marcel. En tot de volgende keer. Wacht even stil.
nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Oh, slechts bij woorden. De film is in scène gezet. Maar deze nacht met jou is levensecht. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht.